Zoek weer een houding die je een tijdje vol kunt houden. Misschien ga een beetje naar links en naar rechts, totdat je echt je centrale energiekanaal helemaal recht is. En trek als het ware je ruggengraat omhoog, dus maak het mooi lang. Ook je schouders breed. Kijk even waar je handen neerlegt. Die kunnen op je knieën, maar dan kunnen ook je rechter op je linker. Handpalm omhoog, duimen tegen elkaar in je schoot. En als je zo zit, zorg dan altijd dat er een beetje ruimte is tussen je lichaam en je armen. En je kunt rustig je ogen dicht doen. Als je liever met ogen open mediteert, fixeer je blik dan voor je op de grond. Een paar meter voor je op de grond. En als je op een stoel zit, zorg dan dat je voeten recht onder je knieën staan. Zodat ook daar de energie vrij doorheen kan stromen. En adem dan een paar keer diep in en uit. Adem diep in. Adem diep uit. En eerst arriveer je in deze ruimte. Volg een ademhaling in je lichaam. En dan in het huidige moment. Je hoeft nergens anders heen, nergens anders te zijn, ook niet met je gedachten. Simpelweg persoon zittend hier in deze prachtige ruimte. Kijk of je je hartslag kunt voelen. We hebben allemaal weer wakker mogen worden vanochtend. We hebben niet de garantie dat het morgen ook zal gebeuren. Dus laten we zoveel mogelijk uit deze prachtige dag halen door te beginnen met een intentie, een motivatie. En dan zowel een motivatie voor deze meditatie als een motivatie om deze dag mee in te gaan. Dus doe dat voor jezelf. En met de intentie voor deze dag, deze motivatie voor de dag, kun je ook nadenken over het feit dat elke gedachte, elke woord en elke handeling gevolgen heeft. Dus met dit in je achterhoofd, zet dan ook je intentie in omgang met anderen via lichaam, spraak en geest. Dan zijn we hier omringd door Boeddha's en Bodhisattva's. En we toevlucht nemen. Sangye Chirang Tsaki Chaknam La Jangchu Badu Ragni Kyapsu Chi Dagi Jin Saki Pesunam Ki Drola Pensir Sangye Drupa Shok. Tot aan mijn verlichting neem ik toevlucht tot de Boeddha, de Dharma en Sangha. Mag ik door de verdiensten die ik verzamel met het beoefenen van vrijgevigheid en de andere perfecties voor het welzijn van alle wezens het boeddhaschap bereiken. Mag ik door de verdiensten die ik verzamel met het beoefenen van vrijgevigheid en de andere perfecties voor het welzijn van alle wezens het boeddhaschap bereiken. En dan vanuit het hart, wat je net al voelde, voel de warmte in je hart. Ga je met je aandacht naar boven. Richting je gezicht, En word je bewust van de zintuigen waardoor alles wat we ervaren in ons leven bij ons naar binnen komt. Allereerst met je aandacht naar je mond toe. Wees je bewust van de energie in je mond, de warmte, vochtigheid, misschien de ruimte in je mond. En wat is het dat je proeft op dit moment? Wees je bewust van de korte afstand van je mond naar je neus. Wees je bewust van de subtiele sensaties in je neusvleugels wanneer de lucht bij je neusgaten naar binnen komt. Voel de energie in je neus. En wat is het dat je ruikt op dit moment? Observeer. Wees je bewust van de ruimte tussen je neus en je oren. Ga naar je oren toe. Wat is de energie daar op de plek? En kun je ook de ruimte in je oren ervaren? En wat is het dat je hoort? Al die geluiden die langzaam opkomen, ook weer langzaam weggaan. Ze komen en ze gaan. Als de wolken in een heldere blauwe lucht. Word je dan bewust van de ruimte, de afstand tussen je oren en je ogen? Wees je bewust van de energie in je ogen, sensaties. En wat is het dat je ziet op dit moment? Wees je bewust van het gevoel van de lucht op je huid, misschien op je wangen, je kleding om je lichaam. Ga met je aandacht verder omhoog naar je kruin toe. Kijk of je de precieze locatie van je kruin kunt vinden. En hoe voelt dat daar aan? Via je kruin naar je achterhoofd, en je nek, wees je bewust van de ruimte tussen je nek en je stuitje. Ga via je bovenrug, middenrug naar je onderrug. Via je ruggengraat weer terug naar boven. Dan dan richting je schouders. Wees je bewust van de ruimte tussen je schouders. Langs je armen naar beneden. Naar je handen en vingers. Voel de warmte in je handen. De energie in je handen. En kijk of je de subtiele sensaties in je handen kunt voelen. Je aandacht naar je maag en je buik. Hoe voelt je buik aan op dit moment? En observeer, is het warm, koud, vol of leeg? Wat is de energie op die plek? Is die ontspannen? Zo nee, ontspan je buik. En ga van daaruit verder naar je bekken. Wees je bewust van de energie. Je basischakra's. En ook hoe je ondersteund wordt door het kussen of door de stoel. Ga via je bovenbenen. Naar je onderbenen. En verder naar je voeten en tenen. En wees je weer bewust van de energie in je voeten. Ook het contact dat ze maken met de vloer of het kussen. Kijk of alle elementen van je lichaam volledig ontspannen zijn. Mocht er ergens nog spanning zitten, probeer dat te ontspannen. Maar je blijft alert vanuit je geest op de kwaliteit van je meditatie en je concentratie. En in The Wheel of Life zijn we in de buitenste schakel beland, die van de 12 schakels onafhankelijk ontstaan. En hebben we al gezien dat onwetendheid, gevisualiseerd door de oude blinde vrouw, staat voor het niet begrijpen van de ware aard van de werkelijkheid. En vanuit die onwetendheid komt de pottenbakker die de potten maakt. Geconditioneerde handeling of compositiehandeling. En wanneer iets gevormd is, komt daar bewustzijn bij, de derde schakel van de rusteloze aap. Bewustzijn van een nieuw leven, gevormd door die vormingskrachten. En ook de mentale en de fysieke processen die het bewustzijn vormen, naam en vorm, de vierde schakel, die van de veerboot met die veerman, het echtpaar erop, komen dan in actie, de naam en de vorm. En wanneer dat is gebeurd, komen de 6 bronnen erbij, de zintuigen, gevisualiseerd door het huis met de 6 ramen. En door die zintuigen begint het contact met de buitenwereld. En wanneer er dan contact gelegd wordt in de zesde schakel, die van de omhelzende geliefde, gaat het dus over de directe interactie tussen die zintuigen en hun objecten. Dus het hoeven niet alleen voelende wezens te zijn, maar het kunnen ook objecten zijn. En vanuit die zesde schakel, die van contact, ontstaat de zevende, die van gevoel. Want contact met de buitenwereld, wat ik zei, dit kan dus met andere wezens zijn, maar ook met objecten, leidt onherroepelijk tot een gevoel daarbij. Dan hebben we het over de gewaarwordingen van prettig, onprettig of neutraal. Dan gaan we dingen in hokjes stoppen. En die zevende schakel, die van gevoel, wordt uitgedrukt door het beeld van een man wiens oog doorboord wordt door een pijl. Dus een direct gevoel, een directe pijl in het oog. En dat gevoel ontstaat wanneer er op basis van contact één van deze drie reacties ontstaat, ofwel plezier, ofwel pijn, ofwel onverschilligheid. Dus het gevoel is die mentale factor die reageert op een zintuigelijk object dat door aanraking eerder is aangemerkt als aantrekkelijk, onaantrekkelijk of neutraal. Doordat we er blij, ongelukkig of van worden of neutraal in staan. En dat uit zich in plezier, pijn of onverschilligheid. Deze verbinding van gevoel, die zevende schakel, verwijst niet alleen naar die directe momenten na het contact, maar ook naar gevoelens van plezier, pijn, onverschilligheid die iemand gedurende zijn leven ervaart. En al die ervaringen bepalen dan weer de volgende schakel, die van verlangen. Het verlangen naar zintuigelijke bevrediging, en de obsessie met zintuigelijke objecten. En dit verlangen wordt gesymboliseerd door de drinker, een man die verslaafd is aan alcohol. En dit verlangen of begeerte is een geestesgesteldheid van begerige gehechtheid, die dus duidelijk geconditioneerd wordt door de voorgaande schakels, eerst die van contact en daarna van gevoel. Want wanneer men positieve, plezierige gevoelens ervaart, ontstaat het verlangen naar meer van die gevoelens. Wanneer men onaangename gevoelens ervaart, ontstaat het verlangen om daarvan gescheiden te worden, er weg van te lopen. En door dit verlangen, door die begeerte, creëren we een gehechtheid aan goede gevoelens die geluk brengen, en een afkeer van slechte gevoelens die ongeluk brengen, en ook onverschilligheid voor neutrale ervaringen, waarbij we helemaal niks voelen. En het wordt juist gesymboliseerd door het beeld van een man die verslaafd is aan alcohol, want ongeacht hoeveel hij drinkt, wil hij nog meer. Ondanks de ongezonde gevolgen van zijn destructieve gewoonte, En wanneer dit verlangen, deze begeerte, dan overweldigend sterk wordt, verandert het vanzelf in de volgende schakel, die van hechting of vastgrijpen. Dit is die negende schakel, gesymboliseerd door de aap die nu al het fruit plukt van de boom. Want vanuit dit verlangen ontstaat hechting, constant zich vasthouden aan verlangen en het verlangens en het nastreven van die bevrediging. Dus we hebben het hier over hechting, vastgrijpen, soms graaien, de aap die de vruchten van de boom plukt. En er zijn verschillende soorten van vastgrijpen, van hechting. Het eerste hebben we al gezien, objecten van de zintuigen. Bijvoorbeeld hechting aan prachtige vormen, geluiden, geuren, smaken, tastbare objecten. Maar er is soms ook vastgrijpen naar misleidende opvattingen. Bepaalde gedachten of opvattingen waaraan we ons sterk vasthouden. Eigenlijk niet willen onderzoeken. Deze ook over willen brengen op anderen. En dan bepaalde rituelen waarin je denkt dat het pad is naar verlichting. Maar wat misschien niet zo is. Dus verkeerde goeroes volgen, bijvoorbeeld. En dan ook hechten we ons vast aan een inherent bestaan van zelf of ik. Het ik dat wij als een onafhankelijke identiteit beschouwen. Vanuit dit vastgrijpen, vanuit het hechten aan dat zelf, dat ik, kom je weer vanzelf op de volgende schakel. Want deze actie leidt tot een nieuw leven, gebaseerd op hechting. Dat is de schakel van worden of bestaan. Symboliseerd door een zwangere vrouw. Want het hechten aan het zelf, aan het ik, denken dat het op zichzelf staat, leidt tot nieuwe levens, gebaseerd op die hechting. En dit worden wijst naar het karmische potentieel dat door compositorische handelingen in iemands bewustzijn wordt geprent, dat hebben we gezien op hun beurt weer wordt geactiveerd en gevoed door het verlangen en vastgrijpen. En wanneer dat potentieel wordt bekrachtigd, produceert het of werpt het iemand in de volgende wedergeboorte. Volgens de boeddhistische filosofie, terwijl een negatieve, samengestelde handeling gezuiverd kan worden en een positieve ook vernietigd kan worden, zal het volledig bekrachtigde karmische potentieel van het bestaan altijd resulteren in een wedergeboorte in een van die zes bestaanswerelden. En vandaar hier de afbeelding van een vrouw in een vergevorderd stadium van haar zwangerschap, die vrijwel zeker zal bevallen. En dat zien we dan ook in die 11e schakel, die van wedergeboorte. Het letterlijk ontstaan van een nieuw leven, dus de volgende stap in de cyclus, gesymboliseerd door een vrouw die aan het bevallen is. Die wedergeboorte link verwijst naar het precieze moment waarop iemands bewustzijn de volgende staat van wedergeboorte bereikt. En dat gebeurt gelijktijdig met het vaststellen van de naam en de vorm. Dus de naam en de vorm van die wedergeboorte. En voor gewone mensen, de mensenwereld, verwijst die afhankelijke schakel van wedergeboorte niet eens zozeer naar iemands daadwerkelijke geboorte, het moment wanneer men de baarmoeder verlaat, maar al eerder naar het moment van conceptie, omdat dan het bewustzijn al indaalt. Maar niettemin wordt het afgebeeld als een vrouw die het kind baart, om de daadwerkelijke productie van het leven te symboliseren. En het onvermijdelijke gevolg van geboorte zien we in de 12e en de laatste schakel, die van veroudering en dood. En dat wordt gesymboliseerd door een man die een lijk op zijn rug draagt, en daarmee naar de begraafplaats loopt, in Tibet naar een hemelbegrafenis om het lichaam terug te geven aan de natuur, aan de gieren. En het is daar dan ook gebruikelijk dat een familielid de overledene, gewikkeld in een doek, op zijn rug naar die laatste rustplaats draagt. En wees je ervan bewust dat die veroudering en dood al beginnen zodra we herboren worden. Voor mensen is dit wanneer het bewustzijn uit een vorig leven, de baarmoeder van de moeder, binnenkomt. En deze vorm van veroudering wordt progressieve veroudering genoemd, omdat men ervan uitgaat dat het kind vanaf het moment van de conceptie ouder wordt. Maar dan hebben we de degeneratie van ouderdom daarentegen. Wordt verslechterende veroudering genoemd als men daadwerkelijk oud wordt, daar de bijbehorende kwalen krijgt. En uiteindelijk overgaat weer in de dood. En aangezien iedereen ouder wordt, kan alleen conventie bepalen wat relatief oud of relatief jong is. En de dood markeert dan het moment waarop het bewustzijn zich dan weer van het lichaam scheidt. En na een tijdje, na het bardo, weer overgaat naar een ander leven. Dus contempleer op deze 12 schakels. Vooral de laatste 6 die we zojuist zijn doorgelopen. Een belangrijk inzicht hierin is dat niets onafhankelijk ontstaat. En dat het duidelijk zien van die schakels, van het ene naar het andere, dat het duidelijk zien van die schakels de cyclus kan doorbreken. Maar allereerst doen we dan weer een soort omgekeerde meditatie, waarbij je misschien een huidige stressfactor of een bepaald lijden, wat je op dit moment ervaart, weer terug herleidt naar een van deze schakels. Dus observeer die huidige situatie waaraan je moet denken. En vraag je dan af welk gevoel, welk verlangen of welk onwetendheid hiertoe heeft geleid. Volg de schakels terug en identificeer dan hoe die geconditioneerde ervaring zichzelf in stand houdt. Dus kijk of je dat kunt doen met de situatie die op dit moment speelt in je leven. Wanneer je dan het wiel weer voor je ziet en daarop uitzoomt, zie je dat deze vastgehouden wordt, vastgegrepen door Yama, deze god van de dood, die ons deze spiegel voorhoudt. Die hele cyclus waar we constant weer doorheen gaan, geboren worden, verouderen, lijden, ziekte, dood en ook enorme gehechtheden, aversie, onwetendheid ervaren. deze spiegel, als we daarin rond blijven gaan, kunnen we daar eindeloos de hele cyclus weer herhalen. Maar als we verder uitzoomen, dan zien we dat rechtsbovenin de Boeddha staat, buiten het wiel, buiten de God van de dood. En de Boeddha wijst naar de maan, links van het wiel, bovenin. De Boeddha zegt, bevrijding hieruit is mogelijk. Bevrijding van zelfs de meest diepgewortelde patronen is mogelijk. Dus visualiseer die Boeddha buiten het wiel, die zachtjes naar de maan wijst. Die maan die staat voor nirvana, voor die staat, voor die plek waarin er geen lijden meer is. En reflecteer dan op dat feit dat er een uitweg is. En denk dan, wat kan mij vandaag dichter bij dat pad brengen? Zijn er dingen die ik vandaag kan doen door mij dichter bij het pad te brengen? En als we niet alleen naar vandaag kijken, maar naar de rest van ons leven, is er dan misschien een daadkrachtige motivatie of een bepaalde gelofte die je voor jezelf af zou willen leggen om die verandering te bewerkstelligen, om actief te werken aan je spirituele groei, je spirituele pad, zodat je in steeds hogere bewustzijnstadia komt en uiteindelijk inderdaad die uitweg vindt uit dat wiel van leven. Dus kijk of je hier een daadkrachtig iets voor zou willen opstellen voor jezelf, voor de rest van dit leven. Neem dit dan ook mee in je persoonlijke toewijding. Dus een krachtig besluit als je wilt. Voor de rest van je leven, je spirituele groei. En wat je daar persoonlijk actief aan zou kunnen bijdragen. Dus neem dat ook mee in je toewijding. Dus doe persoonlijke toewijding. Dan eindig ik met het toewijdingsgebed. Keva di nyurduda glamma sangedru kunye drova chikung malupa Kyoki salagpasho. Jangchup samchok rinpoche, makye panam yegyurjik, ke panyam pa me pajang, gungne gungdu pelbasho. Mag ik door de verdiensten van deze meditatie spoedig zelf een Boeddha worden en elk en ieder levend wezen naar deze verlichte staat leiden? Mag ik de waardevolle verlichtingsgeest ontwikkelen die ik nog niet ontwikkeld heb? En mag de verlichtingsgeest die ik al ontwikkeld heb onafgebroken toenemen? En kom dan rustig in je eigen tempo terug uit de meditatie. Om misschien eerst je armen te strekken. Je nek uit te rekken. Dan langzaam je ogen weer open te doen.